Goedemorgen broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is mijn diepe verlangen vanmorgen om jullie te bemoedigen. En ik hoop dat jullie alle bemoedigd mogen worden. En ik wil met jullie gaan naar 2 Timotheus hoofdstuk 1. 2 Timotheus 1. Dan wil ik met jullie gaan lezen vers 1 tot en met vers 14. Timotheus 1, vers 1 tot en met 14. Paulus door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Tot zover. Paulus is een van de laatste brieven die Paulus heeft geschreven aan zijn zoon, geestelijke zoon, Timotheus. En Paulus zit gevangen en hij weet ook dat zijn dood aanstaande is. Dat kun je verder lezen in 2 Timotheus 4. En in deze barre omstandigheden, dat waren geen gevangenissen van zoals vandaag met televisie en comfort, maar dat waren kerkers, dat waren de verschrikkelijke plaatsen waar je in kwam vast te zitten en waar je vast zat aan een ketting en waar het koud was en waar het echt niet zoiets had van gevoel van comfort, totaal niet. En in deze omstandigheden schrijft Paulus de brief aan Timotheus en dan zegt hij: Paulus door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Dus het was niet iets van de bediening die hij had gekregen van de Heere, die hij zelf had verworven, maar het was de wil van God dat hij apostel zou zijn. En daarom is het ook voor ons zo belangrijk. Waar leggen wij de nadruk op? Als wij iets, een titel hebben, wat dan ook. Het is alles genade wat wij hebben ontvangen in de Zoon. En Paulus is totaal niet bezig om zichzelf te verheerlijken. Maar hij zegt er duidelijk bij, door de wil van God een apostel. Van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven. Jezus, dat is de beloofde Messias in het Oude Testament waar veel over gesproken werd en wordt. Dat hij zou komen. En 2000 jaar geleden is hij gekomen. En Johannes had hem gezien. En Johannes, kun je lezen in 1 Johannes 5, die zegt: wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Geestelijk leven, eeuwig leven wil zeggen dat het, daar is geen begin aan, want God is oneindig. En geen eind. Dus als je tot geloof komt in de Heer Jezus, je neemt Jezus aan, dan heb je eeuwig leven, heb je al. In Christus hebben wij al oneindig eeuwig leven, omdat het verbonden is aan God die eeuwig is. Dat is het eeuwige leven. Johannes zegt, als je dat hebt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En hier zegt Paulus dat hij door de wil van God een apostel is geworden, ja, met het oog op de belofte van het leven, dat in Christus Jezus is. En daarom heeft ook elk mens Jezus nodig, want alleen door Jezus kunnen wij in contact komen met de eeuwige, met God de Vader. Christus is de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt hij dat hij die brief schrijft aan Timotheus, mijn geliefde zoon. En ik geloof ook aan de hand van Gods woord, ook Petrus schrijft daarover, dat we elkaar vurig moeten liefhebben. En je kan zeggen, ik schrijf aan mijn zoon, maar hij zegt er heel duidelijk bij, aan mijn geliefde zoon. Nou, het was niet letterlijk zijn natuurlijke zoon, maar het was zijn geestelijke zoon. En dat vind ik gewoon mooi dat Paulus deze brief schrijft aan Timotheus, dat hij dat heel duidelijk erbij zet. Geliefde zoon. En zo behoren ook wij met elkaar om te gaan. Dat we elkaar lief hebben. En dat is, als het goed is, als we wederom geboren zijn, dan is de liefde van God en zijn liefde zichtbaar aan het kruis. Die had hij voor mensen die hem verworpen hebben. Zijn liefde is geopenbaard aan het kruis van Golgotha. En nu door wedergeboorte komt diezelfde liefde van Jezus ook in ons hart. En zo moeten wij ook elkaar lief hebben. Een innige gemeenschap met elkaar mogen beleven in Christus. En dan zegt hij, genade, barmhartigheid en vrede zij u. Dat wenst hij Timotheus toe van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. We kunnen dit ook allemaal weten vanuit Gods woord. Dat God verlangt dat wij genade, barmhartigheid en vrede ons ten deel is gevallen in de Zoon. En toch gaat Paulus, schrijft het aan Timotheus, als het ware om hem opnieuw daaraan te herinneren. Dat die genade, die barmhartigheid en die vrede mag vermeerderen ook in zijn hart. En zo zijn ook wij opgeroepen om elkaar ook van tijd tot tijd daarop te wijzen. Dat God vol is van genade. En misschien heb je dat eens toen je tot geloof kwam, heb je genade ervaren dat God je vergaf. Dat hij barmhartig was, dat hij niet kwam met de roede van oordeel. Nee, hij heeft het oordeel zelf gedragen. Dat heb je beleefd. Eén keer misschien in je leven en ik hoop veel meer keer. Maar het is Gods bedoeling dat we elke dag daaruit leren leven. Dat we elke dag opnieuw die genade van God mogen ervaren. Barmhartigheid mogen ervaren. En daarom is het ook nodig dat we elkaar van tijd tot tijd dat voorhouden. Zoals Paulus ook Timotheus dat voorhield. In de tijd waar hij in leefde. Ook met vervolging. Want Paulus was, door middel dat hij het evangelie verkondigde, ook gevangen gezet. Dus hij wist wat het betekende om verdrukt te worden. En hier bemoedigt hij toch, ondanks dat hij vastzit in de gevangenis, bemoedigt hij Timotheus. En ik hoop ook dat jullie daarmee bemoedigd mogen worden. En het is ook de wens van mijn hart, voor mezelf, maar ook voor al mijn broeders en zusters. Dat die genade, die barmhartigheid en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heer, vermeerderd mag worden in onze harten. En dat vraagt van ons ook, waar ben je mee bezig in je gedachten? Het vraagt van ons een verandering van denken. Het is goed om je te beseffen vandaag dat God genadevol is. Dat hij je lief heeft. Dat hij barmhartig is. En misschien ben je weer van hem weggerend omdat je gestruikeld bent. Dan roept Gods woord vandaag op. Kom, je kan in zijn nabijheid komen alleen door Jezus. Door zijn bloed. En zijn bloed vergeeft als wij het belijden. Dan mogen wij komen in zijn tegenwoordigheid. En dan gaat hij verder. Dat staat boven bij mij. Opwekking tot standvastigheid. Dat is ook in ons leven van belang. Als we één keer overwonnen hebben, dan kun je heel de wereld aan voor je gevoel. Maar dan, om dan stand te blijven houden, omdat er nog steeds een vijand is die ons probeert naar beneden te trekken. Demonen zijn levende wezens die proberen ons door via de gedachten naar beneden te trekken. Om ons angst aan te jagen of bang te worden. En dat wij weer huiver krijgen. Hoe hou ik het ooit vol in deze wereld? Dat is een realiteit, want Paulus schrijft dat ook aan de Efeziërs. Jullie hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de krachten in de lucht. Dat is een realiteit en dat moeten we niet vergeten. Dus als je naar beneden getrokken wordt, besef dan dat het niets te maken heeft dat God niet van je houdt, maar dat het te maken heeft dat er een vijand is. En Arie heeft er pas ook over gesproken. Het is geestelijk oorlog, maar gelukkig zijn we, als we Christus hebben aanvaard, aan de overwinnende kant. Want Jezus heeft elke macht verslagen aan het kruis van Golgotha. Dat is de blijde boodschap van het evangelie. En dit is ook waar Paulus voortdurend op hamert. En deze Paulus die zelf de strijd kende, die het evangelie heeft verkondigd, gevangen zat. Wat doet hij in vers 3? Voor opwekking tot standvastigheid. Ik dank God. Moet je over nadenken. Paulus zit in de gevangenis. En dan gaat hij een brief schrijven voor een ander. Hij is niet met zijn sores bezig. Hij is niet bezig met waar hij in zit. Hij gaat een broeder bemoedigen. En hij gaat hem niet vertellen wat hij allemaal meemaakt. Maar hij gaat hem bemoedigen. En dan gaat hij God danken. Is het ook niet zo in ons leven misschien? Dat we door moeilijkheden gaan, die gaan we allemaal. Maar dat we vergeten te danken. Dat we vergeten te danken dat God voor ons is. Ondanks dat je soms met het oog het niet begrijpt de dingen die je mee moet maken. Maar ik denk dat we mogen zeggen, datgene wat jij en ik mee hebben gemaakt, is nog niets in vergelijking met wat Paulus heeft meegemaakt. En helemaal niet in vergelijking met wat Jezus, de Zoon van God, heeft meegemaakt. En deze Paulus die dankt God. En wat voor omstandigheden? Ik had het al gezegd, hij zat gevangen. Maar hij was geboeid. Lees maar in vers 16. 2 Timotheus 1 vers 16. Daar zegt hij, mogen de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Hij was letterlijk ook geboeid, Paulus. En hij heeft ook Paulus bemoedigd. Dus Paulus had ook bemoediging nodig. Maar hij was niet zelf aan het bezig. Hij bemoedigde ook weer anderen. Dat is ook voor ons van belang. Tuurlijk hebben we allemaal van tijd tot tijd bemoediging nodig. Maar we zijn ook aan elkaar gegeven. Maar het is goed om te beseffen waar Paulus allemaal in zat. Hij was door alle mensen verlaten. Vers 15. Het vers erboven, 2 Timotheüs 1. Dit weet u dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Paulus wist wat het betekent, mensen die hem hadden verlaten. En dat is geen prettig gevoel. Maar Paulus wist ook wat het betekende. Mensen die hem hadden verlaten. Hij had vijanden, Paulus. 2 Timotheüs 4 vers 14. Daar zegt Paulus in 2 hoofdstukjes verder, of 3... 2 Timotheüs 4 vers 14, Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Niet zomaar verlaten alleen, maar die had heel veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Dus hij ging fel tegen Paulus in. En toch gaat Paulus Timotheüs bemoedigen. Dus hij had dat ook meegemaakt. Paulus ging sterven, 2 Timotheüs 4 vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. In deze, in deze toestand van zijn leven schrijft Paulus deze brief aan Timotheüs. Je zou toch denken, Paulus, je gaat straks sterven. En dat lezen we niet in de Bijbel, maar de meerdere geschriften naast de Bijbel denken dat Paulus, in de tijd van keizer Nero was dit, die was een christenvervolger, dat Paulus ook onthoofd is. En Paulus, hij wist, hij was door God geopenbaard, ik kom hier niet meer uit, ik ga sterven. En hoe die dan ook om het leven is gebracht, hij wist in elk geval, het is het laatste uur is naar mij geslagen, als je daar dan over nadenkt. Dat lees ik van Petrus, in 2 Petrus hoofdstuk 1. Dan weet Petrus ook dat die gaat sterven. En dan gaat de broeder zusjes bemoedigen. In een tijd van zo bizar zou je zeggen, wordt hij gesterkt door de kracht van Gods geest om toch nog zijn broeders en zusjes te bemoedigen. Om vast te houden aan de genade van God. En ondanks die situatie dankt hij God. En ik denk dat kunnen wij van leren. Als wij worstelingen hebben in ons leven, om toch God te blijven danken. Want hij heeft alles in zijn hand. Dat is een geweldige troost. En dan zegt hij verder, die ik van mijn voorouders aandien in vers 3. Terug naar 2 Timotheüs 1. Die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk, in mijn gebeden nacht en dag. Het is eigenlijk wonderlijk dat Paulus dat hier zegt. Zelfs in de tijd dat hij de christenheid vervolgde, hij zegt hier die ik vanaf mijn voorouders aandien. Zelfs in de tijd dat hij de Heer Jezus en de gemeente vervolgde, diende hij toch God. Alleen hij dacht dat hij werkelijk God diende, zoals God het van hem vroeg, maar hij was zwaar verblind. En dan kun je lezen, in 1 Timotheüs, hoofdstuk 1, daar zegt Paulus dat. Hoe kan Paulus dit zeggen, dat hij in een rein geweten God gediend heeft, zelfs in onbekeerde staat? Want dat staat hier. En dan zie je in 1 Timotheüs 1, vers 12, daar zegt hij, en ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere. Dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen. Daarom wil hij het ook doorgeven aan Timotheus. Omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Dus hij had de gemeente van Jezus Christus vervolgd in onwetendheid, want hij dacht daarmee God en daad te doen. Dus daarom heeft hij ook geen enkele aanklacht over zijn geweten, want hij wist niet anders. Alleen God grijpt in, we weten het, we kennen het, dat Paulus een licht ziet en hij ontmoet Jezus en hij zegt heel duidelijk, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan krijgt Saul ook een nieuwe naam, hij wordt Paulus genoemd. Van Saul naar Paulus. Wij zijn ook in Christus een nieuwe schepping. Van het oude overgegaan in het nieuwe. Maar Paulus diende, hij dacht vroeger ook God recht te kunnen dienen. En daardoor zegt hij hier in dit vers, terug naar 2 Timotheus 1 vers 3. Die ik van mijn voorouders dien met een rein geweten. Alleen een rein geweten wil niet altijd zeggen dat het goed is. Dat lezen we in het leven van Paulus. In onwetendheid had hij dat gedaan. Maar hij zegt wel erbij, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Dus Paulus die dacht nacht en dag aan Timotheus. Hoe is het ook met ons? Ook elkaar als broeders en zusters. Hoe vaak denken we aan elkaar? Want als je aan die persoon denkt en je weet, die misschien heeft die worstelingen. Of jij weet het van die broeder of van die zuster waar die mee worstelt. Dan kun je op dat moment ook voor die broeder of die zuster daarvoor bidden. En Paulus is hier een voorbeeld ook voor ons leven. Hij was het die aan Timotheus dacht. Paulus was ook een mens van vlees en bloed. Had ook gevoelens. Maar hij was bezig met die ander. En dus ook maar, dat we daarin mogen ook wij opwassen. Dat we bezig mogen zijn om anderen te bemoedigen. Anderen te helpen. Dat we daarin mogen groeien. En vooral ook in zijn gebed deed Paulus dat. En dan zegt hij in vers 4, wanneer ik aan uw tranen denk, aan de tranen van Timotheus, toen hij dus afscheid nam moest nemen van Paulus, dat hij dus blijkbaar gehuild heeft, want Paulus werd gevangen genomen. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Paulus verlangde, ondanks dat hij wist dat hij niet alleen was, dat de Zoon van God door de Heilige Geest in hem woonde, dat hij verlangde toch om zijn broeder Timotheus te zien. En dat is voor mij ook altijd een aansporing, of ja, hoe moet ik dat zeggen? Als ik naar de gemeente ga, of naar de donderdagavondsamenkomst, of naar de maandagavondsamenkomst. Als je toch wedergeboren bent, en je kent elkaar in Christus, dan heb je toch ook het verlangen om elkaar te zien. Ik word er blij van als ik denk van, ik mag jullie weer zien als broeders en zusters zijnde. Dat we elkaar mogen zien. Niet alleen in de geest, maar ook lijfelijk, om elkaar te mogen bemoedigen. Nou, Paulus die dacht aan de tranen van Timotheus. En hij werd er al blij van, al zou hij hem ooit nog zien. Nou, hij heeft hem waarschijnlijk nooit meer gezien, want Paulus is gestorven. Vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde, dus het echte, dat is met andere woorden, het echte geloof dat in u is. Wat herinneren wij van elkaar? Het is goed om wat wij bedenken. En Paulus, die herinnert zich aan het feit dat er in Timotheus een ongeveinsd geloof was. En dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. En in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Dus eigenlijk is het ook weer een bemoediging voor Timotheus. Joh, ik weet welk geloof je hebt ontvangen. Ik weet dat je een kind van God bent. En daarom gaat hij hem ook aansporen, deze Timotheus, met deze brief. Daarom, vers 6, omdat hij dat weet dat Timotheus een kind van God is, die hij zelf geestelijk heeft geholpen, Paulus. Vers 6 zegt hij dan, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. De genadegave van God is de Heilige Geest. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en als jouw Heiland, je hebt jouw zonde achter je gelaten, je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan is het blijkbaar dus mogelijk dat het, moet ik dat zeggen, door de omstandigheden, door angsten misschien die kunnen komen, dat je vergeet dat wie in jou is. Anders zou Paulus Timotheus niet aansporen. Dus wij kunnen in de omstandigheden van het leven zo aangevochten worden door het Rijk der Duisternis, door de omstandigheden in ons leven, dat we vergeten wie er in ons is. En Paulus gaat eraan herinneren, via deze brief eraan herinneren, aan de genadegave van God, aan de Heilige Geest, die ook in Timotheus was. En die door middel van de oplegging van handen van Paulus aan hem gegeven was, Maar die moest hij aan te wakkeren. Met andere woorden, die moest vlammen. En zo kunnen wij soms ook in ons leven door de omstandigheden, of door de gevoelens of door moeilijke dingen die zijn er in ons leven, dat het vuur is gedoofd. Omdat je weer bent gaan zien op de grote leeuwen en beren, die allemaal verslagen zijn aan het kruis van Golgotha. De leeuwen en beren zijn verslagen aan het kruis. Wij mogen ons sterken in de Zoon, in Christus. Hij is vol genade en daarom is het eigenlijk in heel deze brief dat Paulus Timotheus oproept om aan die genade blijven vasthouden. Je moet bij Jezus zijn. Je moet je oog richten op het Lam van God. Je moet je oog richten op de Heer Jezus die jou wil zegenen, die jou wil helpen en leven wil geven en dat in overvloed. Dus zodra er gedachten komen die ons afhouden van Christus, heeft Satan zijn doel bereikt. Hij komt als verzoeker om ons te verzoeken om ongehoorzaam te worden aan het woord van God. Maar Jezus overwon in Lucas 4 toen Satan hem verzocht. En daardoor had hij power van God gekregen om uiteindelijk ook de mensen te genezen, te herstellen. Overwinning over Satan. Omdat hij vol was van de Heilige Geest. En dat hij in het woord bleef, want hij wederstond de Satan door het woord. Want hij zegt er heel duidelijk tot 3 keer, er staat geschreven. Het is zo gezegd zoals het in het woord staat. Dat is wat Jezus ook zei. En zo mogen wij in navolging ook wij beseffen als we de Heilige Geest hebben ontvangen. En ik hoop dat je daarmee mag bemoedigen als je daar een soort bent ingedut. Dat je denkt, ik voel het niet. Nou, dat kan ook. Dat was ook bij Timotheus. Die was blijkbaar ook bang geworden, want Paulus was in de gevangenis terechtgekomen doordat hij het evangelie predikte. Dus blijkbaar wist Paulus dat dus door de angst die aangejaagd kan worden, wat je allemaal kan overkomen, dat je als het ware dat de geest zou kunnen doven. Dat je oog niet meer gericht houdt, je focus op de Heer Jezus. Te midden van alle strijd die er kan zijn. Nou, en zo roept hij hem op om eraan te herinneren dat hij de Heilige Geest heeft gekregen, maar om die aan te wakkeren. Zoals je een vuurtje hebt wat bijna uitgaat, maar dat je soms even, doe ik ook wel eens bij ons bij de open haard, of noem je dat, in de houtkachel, even blazen en dan schiet die vlam erin en dan gaat de rest weer vanzelf. Zo worden wij ook opgeroepen als we de Heilige Geest hebben ontvangen om je uit te strekken naar de Heer. En het is een grote misleiding dat wij passief zouden worden. Ja, want God is niet met mij. Dat je passief wordt, dat is absoluut een misleiding van het Rijk der Duisternis. Het gaat om dat wij actief zijn, niet meer om onszelf te redden. Want als we de Heilige Geest hebben, dan zijn we toch gered. We hebben vergeving ontvangen. We hebben toch onze zonden beleden. We hebben ons oude leven begraven in het badwater van de doop. We zijn opgestaan in een nieuw leven. We hebben de Heilige Geest ontvangen, maar misschien is er een zand als het ware overheen gestrooid, dat het bijna uit is gegaan. En dan moet het zand weg. En dan moet daar het vuur weer branden. En wat zegt hij dan? Zo prachtig in vers 7. Dan zegt Paulus tegen Timotheus, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Dat betekent heel duidelijk voor jou en voor mij, als er een vrees komt over ons leven, dat is nooit van God. De volmaakte liefde van God drijft de vrees uit. Dan zijn we misleid als je vrees hebt. Dan moet ik terug mijn focus houden op God die ik niet hoef te vrezen. Ja, eerbied met ontzag moet vrezen. Dat we heilig ontzag hebben voor wie hij is. Maar elke vrees die ons naar beneden trekt, dat we denken dat de demonen sterker zijn dan Christus in ons, is absoluut niet waar. Hij die in u is, 1 Johannes 4 vers 4, is sterker dan hij die in de wereld is. En hier zegt Paulus dat tegen Timotheus zo mooi. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht. Dus ik hoef niet krachtig te zijn. Het is Gods geest in mij, maar die moet van tijd tot tijd aangewakkerd worden. Dat moet aan gewerkt worden. We zullen straks zien hoe we dat kunnen doen. Van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 3 dingen die de Heilige Geest ons meedeelt. En dat is ook wat Paulus ervoer, want hoe kon Paulus in deze omstandigheden, einde van zijn leven, in de gevangenis, geboeid. Hij had waarschijnlijk ook koud daar in die gevangenis. In deze omstandigheden kon hij toch door de kracht van God Timotheus bemoedigen. Paulus wist wat hij had ontvangen. En dus wat Paulus aan Timotheus geeft, leeft hij zelf. Want dat lezen we, want Paulus gaat hem bemoedigen. Dat is door de kracht van God. We hebben gezien dat hij hem innig lief had. Dat is het tweede. Paulus had ook geen geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en ook van bezonnenheid. Dat we bezonnen mogen zijn, dat betekent niks anders dat je met jouw menselijke geest, die levend is geworden toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, die afgestemd moet zijn op de Heilige Geest, dat je met jouw geest, dat is een actieve houding, dat je zegt in alles wat je doet, in onze levenswandel, in het spreken met elkaar, in het spreken met de mensen, in de wereld, met man, vrouw, kinderen, de mensen die je ontmoet, dat jij eerlijk bent, oprecht bent, dat je voortdurend in afhankelijkheid leeft, dat God met jou meekijkt. En dat jij niet zomaar wat doet, maar dat jij werkelijk bezonnen bent. Jouw geest afstemmen op de Heilige Geest. Dat is een actieve houding. Dat je gewoon mag zeggen, Heere, op dit moment, ik heb u nodig. U weet dat ik het niet kan, maar u bent er. U woont in mij. Wilt u mij de woorden geven die nodig zijn om die persoon of die te helpen? Of als het je moeilijk gemaakt wordt, niet naar beneden getrokken te worden, maar te weten, te beseffen wie je bent in Christus. En ik las gisteren in de Colossenzen 1 vers 13 nog een hele bekende tekst. Die hebben jullie natuurlijk ook al heel vaak gehoord. Daar staat, dat zegt Paulus, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Letterlijk staat er, het gezag van de duisternis. Dus in ons oude leven had Satan gezag over jou en mij. Door de wil van de gedachten en het vlees te doen. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen, zegt hij in Efeze 2. Maar nu zijn we onder dat gezag van Satan vandaan, in een ander koninkrijk. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Je bent onder het gezag vandaan, dus het is dat is ook nodig dat we dat beseffen, dat wij niet meer toe hoeven te geven aan vreesachtigheid, aan demonen die ons vreesachtig willen maken. Of omstandigheden, wat het ook zijn mag. Maar dat je daaronder vandaan bent en mag rekenen op de kracht van God die in ons woont. En ik hoop dat ik je daaraan mag gaan herinneren vandaag. Besef wie je bent. Een kind van God van de Allerhoogste. En als je misleid bent, dan roept God opnieuw op dat je niet opnieuw onder die macht van de duisternis komt. Dat is ook bijvoorbeeld dat de Satan probeert door traditie, ons terug te krijgen in traditie. Ik heb het vrijdagavond meegemaakt met zo'n jongen die zo worstelt om de traditie los te laten, maar het woord van God te geloven. Het heeft alles te maken met geestelijke strijd. Deze jongen die worstelde om het aanvaarden, om het van het woord van God. Dat Jezus werkelijk de prijs heeft betaald. Ik hoef niks toe te voegen aan het offer van Jezus. En daarom heeft Satan overal zijn tentakels om mensen af te houden van Christus. Maar Paulus moedigt aan. Als je de Heer Jezus je zonde hebt beleden en hem hebt aangenomen, dan is er een kracht van God, de Heilige Geest, die nu in ons woont. Die woont in ons binnenste. En dan heb je ook liefde ontvangen. Het is voor mij geen vraag of ik mijn broeders en zusters lief heb. Ik heb ze lief. Alleen we mogen wel daarin in toenemen dat onze liefde vermeerderd mag worden. Dat is wat Paulus ook tegen Timotheus zegt. Strek je daar naar uit. Dat komt niet aan waarom omdat je het ontvangen hebt. Het moet aangewakkerd worden. Dus dat vraagt van ons ook om daarmee bezig te zijn. In ons dagelijks leven. Dat ik ga doen overeenkomstig wie ik ben in Christus. En dan ga je ontdekken dat het echt is. Dat het waar is. En ik vind een heel mooi voorbeeld. Ik heb sinds kort zo'n elektrische fiets. Die elektrische fiets die moet elke keer opgeladen worden. Die accu. Dat is als het ware dat we zitten aan de voeten van Jezus. En zijn genade mogen innemen. Stille tijd. Dat ik mag zeggen, Heere, dank u wel dat ik mag komen op grond van het bloed. Niet op grond dat ik iets goeds doe. Ja, dan kun je beter. Dan komen we nooit tot de Vader. Het is alleen door het bloed van Jezus. Dan wordt onze stille tijd ook heel anders. Dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, wilt u mij helpen om vandaag te leven voor uw eer? Want u heeft er belang bij. God heeft er belang bij dat jij daaruit leeft. Genade, barmhartigheid, vrede. Dit is wat God voor ons heeft bereid in zijn Zoon. Nou, dan moet die stekker op in de stopcontact. Je moet contact hebben met het net. Nou, zo is het ook met ons. Dat wij uiteindelijk contact moeten hebben met de Allerhoogste. Dat wij gevuld mogen worden. En wat gebeurt er dan? Dan zit daar, die accu zit er dan in. Die motor zit daar. Maar als ik op de fiets ga zitten en ik ga niet trappen, voel ik niks van die motor. Het zit erin. De kracht zit erin. Maar zodra ik ga trappen, dan voel ik in één keer, hey, hij gaat in één keer. Het gaat lekker. Heel veel mensen wachten. Van passief, God moet het doen. Ik voel het niet. Dan roept de Heer ons op. Om het aan te wakkeren. En natuurlijk mogen we elkaar helpen als de dingen niet goed zitten. Maar dan moeten we gaan bewegen, in beweging komen. Heere, dank u wel. Paulus dankte God in deze omstandigheden. Broeders, zusters, we zijn zo enorm rijk. Maar blijf niet bij de pakken neerzitten als je misleid bent met een passiviteit. Dan roept God je op om actief te worden, niet om jezelf te redden. Maar om te weten wie je bent in Christus. Dat je die kracht hebt ontvangen, de liefde hebt ontvangen. En bezonnenheid. Nou, schaam u dan niet. Dus blijkbaar had Timotheus ook schaamte. Ken je dat? Dat kwam ook tot mij, dat komt ook wel eens van tijd tot tijd. En dan op dat moment te zeggen, nee, Heer Jezus, u hebt mij vrijmoedigheid gegeven. Er moet aangewakkerd worden. Dan wat je moet. Ik zeg, Heer, leid mij door uw geest. Je moet radicaal zijn, niet raar. Je moet bezonnen zijn, dus afgestemd op Gods geest. Maar het kan wel zijn dat je aangevochten wordt. Dat was Timotheus ook. Dus er is niks mis mee als je aangevochten wordt, maar hij moet wel zwijgen. Hij heeft een nederlaag geleden aan het kruis van Golgotha, Satan. En dan strikken we ons opnieuw in de Heere. En dan mogen we vrijmoedig getuigen. Omdat er een kracht van God in jou is. Maar jij moet wel dan jouw mond open doen soms. Dan mag je rekenen op de kracht die jou te hulp komt. Denk aan die fiets. Als jij gaat trappen, de krachtbron is er. Maar het gaat nooit buiten jouw wil om. Hij wil dat wij samenwerken met hem. En daarom is het nodig dat wij samen met de Heere zoeken naar... om te leven tot zijn eer. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heere. En ook niet voor mij, zijn gevangene, voor Paulus zelf. Maar leid hem mij verdrukking om het evangelie. Overeenkomstig de kracht van God. Hier zie je het weer. Paulus wist, de kracht is nodig, want er zal verdrukking komen. Waar leggen wij onze focus op? Op de verdrukking? Dan, als je daarop blijft focussen, en op Satan, op zijn demonen en alle strijd, dan zak je als een baksteen. Gods woord roept ons op. In 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd dan de goede strijd. De goede strijd is dat ik niet bezig ben met de boze, maar dat ik bezig ben met Christus, mijn oog, op het einddoel. Hij, de verlosser, de zaligmaker, die mij altijd te hulp komt, die zelfs in mij woont. Strijd de goede strijd. Nou, hoe kunnen wij nou de goede strijd strijden? 1 Timotheus 6, vers 11 zegt daar heel mooi antwoord op. Dat is ook heel duidelijk, niet passief, maar actief. U echter, o mens die God toebehoort. 1 Timotheus 6 vers 11. Ontvlucht deze dingen. Kun je allemaal lezen in het vorige gedeelte. Nou, ontvlucht de zonde. De wortel van al het kwaad is geld. Als je daarvoor leeft, zegt Paulus. Nee, daar moet je niet voor leven. Tuurlijk mag je dat gebruiken. Alle dingen meer. Maar je moet leven voor Jezus. Ontvlucht onreinheid. Alle dingen meer. Dan ben je geen watje. Nee, dat is Bijbels. De Bijbel zegt dat je vluchten moet van de onreinheid. Heel duidelijk, zegt de schrift dat. Ontvlucht deze dingen, maar jaag daarentegen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens gejaagd zijn. Daar wordt dit natuurlijk niet mee bedoeld in de zin van dat wij gejaagd moeten leven. Maar jagen naar, dat is actief, dat is niet passief. Jagen. Jagen naar, zegt Paulus. Jaag daarentegen. Dus je kan de zonde nalaten, maar als je het tweede niet doet, ga je ook die kracht niet ervaren. Jaag daarentegen gerechtigheid na. Niet meer om gered te worden. Dit gaat niet over de gerechtigheid om weer in eenheid met God te mogen komen. Doordat hij voor ons stierf. Dat weten we. Dat we door Jezus is gestorven. Hij is onze gerechtigheid. Maar nou moet ik, omdat ik gered ben, deel heb gekregen aan het nieuwe verbond. De Heilige Geest in mij woont. Moet ik jagen naar gerechtigheid. Dat is in jouw spreken, handel en wandel, recht doen aan jouw naaste. Blijkbaar moet ik daarna jagen. Als je heel veel gelogen hebt in je oude leven, je komt op bekering, dan is mijn ervaring dat je na je bekering soms nog onverhoeds even een klein leugentje vertelt. En je wordt direct gecorrigeerd, want je hebt de Heilige Geest ontvangen. En dan moet je soms even, het recht zetten. Ik heb dat in mijn eigen leven, heb ik dat ervaren. Dat ik soms onverhoeds dingen zei, hey, dat klopt niet helemaal. En dan, lastig. En dan moet je dingen recht gaan zetten. Kies ervoor. Dat is jagen naar gerechtigheid. Wees niet bang, degene die je dan probeert tegen te houden. Maar vertrouw je focus op Jezus. En zeg gewoon, joh, sorry, ik heb dat niet goed gezegd. Ik wil eerlijk zijn. En je gaat ontdekken als je dat doet. Dat zoveel genade daar is. Vrijheid. Christus Jezus. Dus vertrouw op God. Jaag gerechtigheid na. In jouw handel, in jouw wandel. En in het spreken met jouw naaste. Het tweede is godsvrucht. Een op God gerichte houding hebben. Nou, denk ook aan Galaten 5, vers 22, waar de 9 kenmerken van de vrucht van de geest staan. De vrucht van Gods geest. Gods vrucht. Daar moet ik dus ook naar jagen. om het bij hem te verkrijgen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, al die dingen, al die kenmerken, het zijn er 9. Daar mag ik me naar uitstrekken, want het moet van hem komen. Maar hij vraagt wel dat wij daarna jagen. Geloof en liefde. Geloof, het geloof, vertrouwen van de dingen die je hebt ontvangen in de Zoon, vast te houden tot het eind van ons heen gaan naar hem. Het geloofsvertrouwen gaat niet over om opnieuw tot geloof te moeten komen, maar blijkbaar is er een vijand erop gericht om datgene wat wij hebben ontvangen in Christus proberen te stelen bij jou. En dat je opnieuw onder de angst komt, waardoor je weer onder de macht komt eigenlijk van het oude waar je onderuit bent in Christus. We zijn onder die oude macht vandaan. In het nieuwe, en dan mogen we ons uitstrekken. Jagen naar het geloof, vasthouden van datgene wat God ons heeft verteld in zijn woord. Dat moest Timotheus ook doen. Liefde najagen. Gerechtigheid kan niet zonder liefde. Als je alleen maar gerechtigheid recht wil doen, maar zonder liefde, gaan mensen proeven. Gerechtigheid, als je recht wil doen. Liefde in je hart voor je medemens, dan blijkbaar moet dat, komt dat ook niet vanzelf aanwaaien. Dat moet aangewakkerd worden. Liefde, volharding. Nou, God is zelf de God van de volharding, zegt Romeinen 15, vers 5. En zachtmoedigheid, dat moeten we najagen. Dus zachtmoedig zijn, 1 keer is mooi, maar daarin te blijven. Daar moeten we naar jagen, zegt Paulus. En dan komen we heel eind op weg met strijd de goede strijd. Niet meer ons oog gericht op de Satan en al zijn trawanten, maar ons oog gericht op de Heer Jezus. Die vol is van genade, die vol is van barmhartigheid en liefde. Strijd dan de goede strijd, zegt Paulus tegen Timotheus, van het geloof. Vast te houden datgene wat je hebt ontvangen in Christus. Niet los te laten. Hoe snel kunnen we dingen loslaten? Of durven het niet toe te eigenen, omdat je op jezelf blijft zien? Maar God roept je op om Christus te zien. Alleen in zijn tegenwoordigheid, als ik kom, in zijn tegenwoordigheid, dan verandert mijn leven. We hebben Jezus nodig. Daar verlangt hij ernaar dat wij in zijn tegenwoordigheid ook mogen komen. Grijp naar het eeuwige leven. Timotheus had toch al het eeuwige leven? En toch zegt hij, grijp ernaar. Grijp naar het eeuwige leven. Grijp naar datgene, houd het vast, datgene wat je hebt ontvangen in de Zoon. Wie je bent in hem. Om dat hier al reeds te mogen leven, want dat is ons het spanningsveld. Dit lichaam gaat nog sterven. Maar we hebben leven ontvangen wat nooit meer stopt. En om daaruit te leven, vraagt dat we daarna mogen jagen, de goede strijd mogen strijden. En grijpen naar dat eeuwige leven. Dat is actief vasthouden, datgene wat je hebt ontvangen in hem. Waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Nou, dat doen we altijd bij de doop ook. Als mensen tot geloof komen, als een ouder even begraven, dan is het normaal dat je de belijdenis aflegt voor vele getuigen. En ook de studiebijbel verwijst hier naartoe. Dat het hier gaat over ook de doop. Om daar onze goede belijdenis af te leggen dat Jezus Christus voor ons is gestorven en dat je dat doet ten aanzien van de getuigen om ons heen. Broeders, zusters, God roept ons op om ons niet door vreesachtigheid te laten leiden, ook vandaag niet, maar door de geest van kracht, door de geest van liefde en bezonnenheid. Even terug naar 2 Timotheus 1. Vers 9, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Het is God die ons zalig heeft gemaakt in zijn Zoon. Wij hebben een heilige roeping ontvangen. En ik moest daar weer aan denken. Het is echt een feit dat we, moet ik zeggen, dat de Heere wil dat wij gelijkvormig worden naar het beeld van Jezus. En Jezus heeft nooit gezondigd. Er is in hem overwinning. En daarom is het van belang wat je hebt ontvangen in de Zoon. Dat je nou die kracht leert leven om de duivel met zijn trawanten, met zijn leugens te pareren. En vast te houden aan het woord van God. Die ons zalig gemaakt heeft met een heilige roeping. Als ik zelf met een bepaalde zonde worstel en ik probeer een ander te helpen, heb geen enkele zin. Als wij zelf overwinning, en daar preek ik niet mee dat wij nooit in zonde kunnen vallen. Maar vrijdagavond waren we er ook en dan zei ik dat ook. We kunnen roepen, we binden de Satan, we bestraffen de Satan. Ik zeg maar, als je gewoon verslaafd bent aan een bepaalde zonde, dan bind jij helemaal niks. Want Satan heeft macht overeenkomstig als wij toegeven aan de verzoeking. Daarom moet ik het elke keer weer, daar is genade voor nodig. En dat is er gelukkig. Als ik daaraan toegegeven heb als kind van God zijnde, mag ik dat belijden. Dan verliest Satan opnieuw zijn grip. Maar als ik zelf in een bepaalde zonde leef en ik ga vroom een ander helpen, dat heeft geen enkele zin. Dus onze bestemming is ook namelijk niet de hemel, maar Romeinen 8 leert Paulus dat onze bestemming, natuurlijk zien we er ook naar uit, en dat komt ook nog, maar onze bestemming is hier op aarde om gelijkvormig te worden naar het beeld van Jezus. En die kracht moet ik dus beseffen dat die in mij is, die heb ik nodig om dat overwinningsleven te leven. Want als ik nee zeg tegen de verzoeker, maar ja zeg tegen God, wordt Christus openbaar. Ja, de vijand zal komen in ons leven om dat te roven. Daarom jaagt hij ernaar om ons pootje te haken. Hij jaagt ernaar om ons aan te vallen. Dat jij het niet kunt en je wordt nooit niks, het zal nooit iets zijn. Je blijft de zondaar, eens de zondaar, je blijft de zondaar. Nee, Gods bedoeling is dat we gelijkvormig worden naar het beeld van Jezus. En dat ik mag leren overeenkomstig de kracht van God. Om te leren hoe ik om moet gaan met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn broeders en zusters. En als ik daar overwinning over ga behalen, ga je ontdekken, de kracht van God komt daarin mee. En dan is er kracht overeenkomstig zijn woord, overeenkomstig de Heilige Geest, om anderen ook te helpen. Het heeft geen zin om tegen anderen te vertellen, je mag niet roken terwijl je zelf stiekem wel rookt. Ik noem maar even een zijstraat. Ik noem maar even zomaar een voorbeeld, maar ik heb natuurlijk talloze voorbeelden. Die je zelf kunt bedenken. Maar als je zelf niet vrij bent, daarom is het nodig dat we zeggen, Heere, maak mij een beeld van u. Sterf aan onszelf, maar dat we beseffen wie we zijn in hem. Zo vol van genade, barmhartigheid. En ik hoop dat we dat mogen indrinken. Dat hij zit niet klaar met een stok om ons om de oren te slaan. Het is zijn eigen verlangen dat jij wordt als Jezus. Een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, dat wij iets verdiend zouden hebben. En dat is soms de moeilijkheid, want het gaat niet over ons werk. Dat ik gered ben. Maar na redding, na wedergeboorte, gaat het er wel om dat ik nou werken doet. Maar niet blijft hangen van ik kan toch niks, want God moet alles doen. Nee, na wedergeboorte is zijn geest mij gegeven om het werk te doen wat hij heeft voorbereid. Maar niet meer om gered te worden. Want we weten allemaal, niemand van onszelf kan zeggen, ik heb mijzelf gered. Het is de genade van de Heer Jezus. En dan zegt hij zo prachtig, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen heeft hij ons geroepen met een heilige roeping. En genade. God heeft ons geroepen met zijn eigen voorneming en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus voordat de wereld bestond, had God ons al op het oog. Kun je dat bevatten? Ik niet, maar het maakt me wel heel erg blij. Voordat de wereld er was, voordat jij en ik er was, had God ons al voorbestemd in zijn Zoon. Dat staat hier, zegt Paulus. Dus Timotheus, besef dan dat Jezus Christus al voor de tijden der eeuwen al het oog op jou had. Nou, dan wordt ons geestelijk leven toch anders. Als God zijn oog op ons rust door het offer van Jezus. Maar het moest nog geopenbaard worden, vers 10. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker. Dan zegt hij weer ons, ook voor Paulus, net zo goed, ook voor ons. Onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft aan het kruis van Golgotha en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus het moest gepredikt worden. Het moest zichtbaar nog worden. Voor de grondlegging der wereld was het nog niet zichtbaar, maar in zijn Zoon, in de Heer Jezus, is het zichtbaar geworden dat hij aan het kruis van Golgotha Satan heeft verslagen. En de wapens die hij had om ons aan te vallen, zijn hem afgenomen. En God heeft ons nu wapens gegeven om nu te strijden tegen duivelse machten. Maar ons oog gericht houden op de Heer Jezus. Want hij heeft ons al de overwinning gegeven. Christus de Verlosser verlangt dat wij ook vandaag in deze vrijheid mogen staan. Dat vraagt niet dat je alles hoeft te begrijpen. Maar dat je in vrijheid mag leven. Mag zeggen, Heere, vul mij met uw geest. En als je er niet uitkomt, zoek elkaar op om het aan te wakkeren. Als je ontmoedigd bent. Erken het naar de Heer. Zeg, Heer, ik wil net als Paulus zijn. Ik wil u danken. Te midden van deze moeilijkheden. Dat je vast mag houden aan de Heer Jezus Christus. Hij is voor ons het grote voorbeeld geworden. De Heilige Geest. Dat we ons daaraan mogen toevertrouwen. Wat hij het wil doen door jou en mij heen. En laten we hem daarvoor de eer geven. Dat wij ook met elkaar mogen zeggen, Heer, wij hebben geen geest ontvangen van vrijzachtigheid. Maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Amen. Heer God, trouwe Vader, dank u wel voor uw rijkdom van genade. En ik wil echt bidden, wilt u zelf door uw Heilige Geest uw woord meer en meer doen schitteren in ons leven. Ja, dat Christus zelf, die het woord is, mag schitteren in ons leven. Heer, ik wil echt bidden voor al mijn broeders en zusters. Is het zo op mijn hart gebrand om ook het verlangen, als het ware om ieder te zegenen met genade, met vrijmoedigheid, met barmhartigheid, met vrede. Omdat het uw verlangen is. En Heer, u kent ons aller hart. Misschien zijn we wel ergens een misleidende weg opgestapt die ons uiteindelijk het vuur heeft gedoofd. Maar dan is daar genade om daarin terug te keren. Zoals ook Paulus Timotheus bemoedigde. Heer, wilt u ook ons helpen om elkaar ook te bemoedigen. Dat we op de Heer Jezus mogen blijven zien. Want Heer, in onszelf is het niet, maar het is alles in hem. Die alles heeft volbracht aan het ruwhouten kruis van Golgotha. En Vader, ik wil u echt bidden. Wilt u ook ons als broeders zusters meer aan elkaar smeden. Dat we elkaars harten mogen kennen. Dat we liefdevol mogen zijn ook voor elkaar. Elkaar mogen helpen, ook als we misschien gestruikeld zijn. Of als we het niet zien zitten, dat we elkaar mogen helpen. Dat we mogen toegroeien naar het hoofd, de Heer Jezus. Dat we zo als gemeente en voor elkaar ook mogen zijn. Dat we van daaruit, vanuit die kracht van God, dat we ook bruikbare vaten mogen zijn. Naar buiten toe. Dat we ons niet hoeven te schamen voor het evangelie. Heer Jezus, help ons dan op u te zien. Het heeft u alles gekost. Heer, dan valt ook onze kost eigenlijk in het niet. Dan bid ik u, Heer, help ons om daarop te blijven zien. Op de Heer Jezus, die ons onttrokken heeft uit de macht van de duisternis, Heer. Uit zijn gezag. We hoeven niet meer te luisteren naar al die gedachten, Heer. Maar we mogen, Heer Jezus, ons oor te luisteren leggen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, zegen zo in ieder. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En Vader, is ook mijn gebed. Ook voor alle kinderen in ons midden, jong en oud. Dat u ook in de kinderharten wilt werken. En maak ons bekwaam om onze kinderen ook te helpen dat ze het woord van God mogen verstaan. Want alleen het woord van God maakt ons vrij. En Heer, dat prijs ik u voor vaak. Ik wil u ook gewoon bedanken voor alle kinderen in ons midden. Ook hen willen wij zegenen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Help ook ons als ouders om hen op te voeden in de vrezen van de Heer. Maar ook als gemeente dat we voor elkaar ook mogen zijn. Dat we niet beter weterig zijn, maar dat we elkaar mogen helpen. Elkaar mogen dienen. Zoals Paulus, ondanks zijn nood, steeds bezig was, Heer. Indirect Heer, u te dienen, maar ook zijn medebroeder Timotheus. Vader, het is mijn diepe verlangen, mijn gebed. Dat we allemaal, inclusief ook ikzelf, Heer, dat we daarin mogen groeien. In de genade en in de kennis van Jezus. Ja, wees gezegend met zijn zegen in Jezus' naam. Amen.